Goedemorgen. Kijk, daar zijn we. Geen moederdagpreek vandaag. Mochten jullie erop gehoopt hebben, helaas. Wel een preek waarin ik wil vooruitkijken naar volgende week. Zonder daarbij, als het goed is, het gras voor de voeten van Mark weg te maaien. Ik wil een paar stukken met jullie lezen. Handelingen 1. En het zijn elke keer niet hele lange stukken, dus ik weet niet of je het bij kan bladeren. Maar anders staat het daar, dus kijk even. En dit was eigenlijk de tekst die me vooral triggerde in de voorbereiding. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Context hiervan is dat het vlak is rondom hemelvaart en dat Jezus tegen zijn discipelen zegt jullie moeten in Jeruzalem blijven. En we weten allemaal, hemelvaart was afgelopen donderdag, zeggen we dan. Dus dat is in voorbereiding ook op Pinksteren. Volgende. Genesis 3. Nou, daarvan denk ik dat jullie de context ook wel weten. Adam en Eva. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het onlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. En dan een derde tekst. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar hij wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Wat natuurlijk een heel bekende tekst is. En altijd mooi van die kaartjes van worden gemaakt met adelaars en zo. Ik heb straks ook nog een adelaarplaatje. Mocht je daarna uitzien. Wachten of afwachten. Want daar wil ik het vandaag over hebben. Of beter gezegd nog in afwachting zijn. Dat klinkt ergens nog mooier, vind ik zelf. Ik werd getriggerd door die tekst rondom hemelvaart waarin Jezus zegt: wacht in Jeruzalem. En nou, dan lezen we zo samen een stukje verder. En toen dacht ik, ja, wachten. Hoe gaan we daar tegenwoordig mee om? Want we zijn helemaal niet meer gewend om te wachten. Dit is dan zo'n mooie ICT plaatje. En we weten allemaal dat op het moment dat je op die hyperlink klikt om naar de volgende pagina te gaan, en stel dat het 2,5 seconden duurt, dat het een eeuwigheid voelt. En ik ben al zo oud, zou je kunnen zeggen, dat ik nog heb meegemaakt dat er computers waren met van die bandjes en zo die je dan moest opstarten. Nou, als je daarop moet wachten, dan was het computer aanzetten en dan was het echt koffie halen en bij spreken een taart bakken en dan kon je beginnen. En dat is dan eigenlijk nog maar redelijk recent. Want als je erover nadenkt, in nog vroeger tijd ging je man op zee. En ging hij weg. En dan was hij een paar maanden weg. En dan hoopte je na een paar maanden wat te horen. En je hoopte ook op een gegeven moment dat hij weer terugkwam natuurlijk. Maar het ging erover dat het dus toen heel erg lang was. Hè. Als je een brief verstuurde. Brief, ja, zo. Hè, postkaart, brief, post. Maar dan, dat duurt een dag. Als het 2 dagen duurt, dan zeggen we: hé, wat is er aan de hand? Ik moet erop wachten. Dus je merkt gewoon, wachten, dat zijn we niet meer gewend. Het moet hier en het moet nu en het moet instant. En wat je eigenlijk door de Bijbel heen leest, is dat God nooit zo werkt. Of nou, nooit, dat moet je eigenlijk nooit zeggen. Hij werkt vaak niet zo. Vaak laat hij de dingen een tijd duren. En ik heb bijvoorbeeld ook in de voorbereiding hierop stukken gelezen dan van mensen. En sommigen die reageerden op een vraag van: ja, waarom wachtte God eigenlijk zo lang totdat Jezus stuurde? Want ik bedoel, we hadden de zondeval gehad, dan heb je al de profetie dat hij ooit gaat komen. En dan duurt het nog duizenden jaren. En ook weer, nu. Jezus is al geweest. Nou, we zien allemaal uit naar zijn wederkomst. En dat duurt maar, en dat duurt maar, en dat duurt maar. Dus God, kijkt er toch vaak anders tegenaan. Tegelijkertijd merk ik ook dat als je dan ook in deze voorbereiding bezig bent. Nou, als we in de file staan, of als je in een rij staat te wachten, dan kan je ook al nadenken: hoe sta ik eigenlijk in die file? Sta ik heel geïrriteerd te zijn, of ben ik ontspannen? En naar dat aspect eigenlijk wil ik met jullie kijken. En niet zozeer over hoe je in de file moet staan, maar wel wat te doen als we wachten. Dan wil ik eerst even kijken naar een soort voorbeeld van wat niet te doen als we wachten. En dat is een voorbeeld dat we allemaal ook wel kennen. Genesis 15. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Zoals jullie weten, de context hiervan is dat God herhaaldelijk een belofte had gedaan aan Abraham. Dat hij een groot nageslacht zou krijgen. Dat hij dat zou moeten beginnen met één kind. En hij had er nog geen en hij begon steeds ouder te worden. Maar Sarah baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in. Wat je hier ziet ergens is wel een bepaalde parallel. In de zin van ook Genesis 3. Namelijk dat man en vrouw samen als het ware gaan uitmaken hoe we het gaan doen. In plaats van terug te denken aan wat God heeft gezegd. En dat is een fout die wij misschien ook vaak maken. Dat we een belofte hebben gehad of denken te hebben gehad. En dat we vervolgens eigenlijk, nou ja, daar eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy van maken. Een zichzelf vervullende belofte of een zichzelf vervullende voorspelling. Doordat we gewoon zelf gaan zorgen dat het ook gaat gebeuren. En dat bepaalde ongeduld zie je hier ook erg in terug. En tegelijkertijd kan je zeggen, ja, ze waren al jaren en jaren aan het wachten. Dus hoe geduldig kan je zijn? Maar God had duidelijk nog een plan dat het nog langer moest duren. Want uiteindelijk staat er, dat nog een aantal jaren later, dat hij eerst nog een verbond met Abraham sloot. En dat daarna pas eigenlijk die kleine kwam. En God die had dus blijkbaar, ik kan niet helemaal uitleggen waarom of wat er dan in Abrahams hart nog allemaal moest veranderen. Want dan gaat het nu niet specifiek om Abraham. Maar het is wel zo dat het nog niet Gods tijd was. En Abraham die ging samen met Sarah ging ze al wel invulling eraan geven. Nou, we weten ook allemaal hoe dat is afgelopen. Hè. We hebben daar Ismaël gekregen. En Ismaël en Isaac, dat merk je nu nog in de volken. Die hebben niet de beste band met elkaar. Maar God vervult op zijn tijd en met zijn voorwaarden. Dit vond ik een leuke, die kwam ik tegen. Tegelijkertijd wil ik niet zeggen dat we niet op God hoeven te wachten. Want dat zou kan je natuurlijk interpreteren van het teken heb je al gekregen. Natuurlijk een woordgrapje dat het Engelse woord voor teken en voor bord is hetzelfde. Dus, maar eigenlijk wil ik dus kijken van je kan wachten en je kan wachten, in afwachting zijn. En in afwachting zijn, dat vinden we in die zin vervelend, of wachten, want dan zijn we afhankelijk. We bepalen niet zelf de tijd. We bepalen niet zelf wanneer er wat gaat gebeuren. Nee, we wachten en we zijn afhankelijk van iets. Het kan dus die file zijn, want we kunnen niet doorrijden. Maar in heel veel gevallen kan het ook God zijn. Dat God ons een belofte heeft gegeven en dat we wachten en wachten en wachten. En niet zelf de controle hebben wanneer het dan gaat komen. Dat we ook niet de controle hebben hoe het er gaat komen. Hoe het eruit gaat zien. En tegelijkertijd merk je al, vind ik zelf in ieder geval, als gevoelswaarde, maar dat als je zegt wachten, dat het dan een soort van iets passiefs heeft, van ik ga lekker zitten wachten. En als je hebt in afwachting zijn, dat spreekt bij mij iets positievers, iets actievers uit. Terwijl het niet betekent dat je het overneemt of zo. Maar in afwachting zijn heeft iets van verwachten, uitzien naar. En dat klinkt op een of andere manier al positiever. Terwijl eigenlijk op het moment dat je het aan het doen bent, het misschien net zo vreselijk voelt. Omdat je nog steeds ergens op zit te wachten, tegelijkertijd, op de achtergrond. En dan kan je vervolgens zeggen, zijn we niet altijd in afwachting of aan het wachten? Want wat ik eerder ook al zei, Jezus heeft gezegd dat hij terugkomt en hij komt maar niet. Dus we zijn misschien continu aan het wachten. Dus is het dan iets bijzonders? Nou ja, er zijn denk ik een paar aspecten. Enerzijds, denk ik dat we altijd in afwachting zijn, maar dat is misschien ook niet altijd heel bewust. En is het dus meer ook een soort van wachten. We wachten tot Jezus een keer terugkomt, in plaats van dat we er in afwachting op zijn. Maar het kan ook zijn dat je wacht op iets speciaals. Dat je wacht op specifieke leiding in een bepaalde situatie. Of dat je wacht voor God ingrijpen in een bepaalde situatie. Of dat je wacht op iets anders wat je zelf weet. En dat kan ook al zijn, dat net als bij Abraham en Sarah, toen nog Abraham en Sarai, Maar dat het zoveel jaren duurt. En dat je denkt, ik ben toch al zo geduldig geweest. De grap is eigenlijk dat ik het vandaag eens wil hebben over wat te doen in die tijd. Als je aan het wachten bent. En dat is zijn niet altijd makkelijke antwoorden. En tegelijkertijd wil ik ook even met jullie kijken naar het feit dat de oorzaak kan buiten ons liggen. Hè. We wachten op God ingrijpen in onze situatie. Hè. Dus die situatie die betekent dat we wachten. We wachten op Jezus wederkomst. Ja, dat is ook een bepaald wachten op. Maar je kan er ook in bepaalde situaties als het ware voor kiezen om je af te zonderen en op God te gaan wachten. En te wachten tot wat hij wil vertellen. Ook als er geen crisis is. Ook als er geen ellende is, geen probleem, geen whatever. Maar dat je inderdaad je uitstrekt naar hem om op hem te wachten, om hem te verwachten. En in ieder geval is het goed om ons te realiseren dat dat soort tijden vaak tijden zijn waarin we heel hard en kunnen groeien. Heel hard en heel gericht kunnen groeien naar God toe. Mits we er op een goede manier mee omgaan. Ik wil eerst kijken naar iets wat ik heb gezien. En daarom ook die tekst uit Genesis 2 en 3. Wat een aspect is aan wachten. Wat ik ontdekte. Klinkt altijd zo zwaar. Maar waar ik in ieder geval op gewezen werd. Of wat me opviel. Even iets meer rond die eerste tekst. Genesis 2 vers 16. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Dan nog even het laatste stukje. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En ook hij at ervan. Toen gingen hun beide de ogen open en merkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschotsen van. Wat je ziet, dat is even heel beknopt, de zondeval. Die boom heet de boom van kennis van goed en kwaad. En dat kan je zien als een teken van autonomie van God. Los van God bedoel ik dan. Autonomie van de mens, los van God. En daarmee bedoel ik dan dat voorheen waren ze afhankelijk van God in een dialoog met hem om van God te horen wat goed en wat kwaad was. En in die dialoog waren ze dus dan afhankelijk om, God zei iets tegen hen en zij dachten, oh wacht even, zo gaan we dat doen. En hier heeft hij het ook bepaalde dingen aangegeven. Hij heeft hier gezegd van die boom kan je niet eten. Want je kan ook zeggen van als ze niet wisten goed en kwaad, hoe kon je ze dan verwijten dat ze van die boom aten, want ze wisten toch niet dat het kwaad was. Nee, wacht even, er was die dialoog. God heeft ze verteld. Maar sinds dat we zeg ik dan even, van die boom hebben gegeten, hebben we zelf ook een bepaald besef van goed en kwaad. Zijn we zelf eigenlijk ook een soort rechter geworden? Kunnen we zelf ook onderscheid maken? En kan je zeggen dat we daarin ons autonoom opstellen, kunnen opstellen voor een deel, ook van God. En dat is dan ook een van de punten die ik bij het wachten had. Dat op het moment dat wij wachten op God, om God ons te laten vertellen hoe het verder moet, op het moment dat wij wachten op God om van hem te horen wat de bedoeling is, om van hem het verwachten, dan stellen we ons eigenlijk weer onder zijn autoriteit. En dan geven we hem eigenlijk de autonomie terug die hij ook verdient en die hij ook hoort te hebben. En dan zeggen we eigenlijk, wacht even, onze eigen beperkte kennis van goed en kwaad, die stellen we ondergeschikt aan zijn kennis en overzicht van goed en kwaad. En dat is eigenlijk een soort herstel van de oorspronkelijke scheppingsorde. En dat betekent ook dat we dus op het moment dat we in afwachting gaan zijn van God, dat we dan eigenlijk ook, dat het een manier is om ook in zijn wil te gaan staan, omdat we dan van hem gaan horen wat hij wil. Dat hij ons gaat onderwijzen in wat goed en kwaad is vanuit zijn optiek, in plaats van dat we onze eigen wijsheid gaan zoeken. Een ander aspect is dat als wij ons op een goede manier in afwachting van God opstellen, dat we dan schappelijk, ik hoor net zo'n sms-geluidje wat dan ook een collega op werk heeft, krijg je van die associaties dat je opeens denkt van ik ben toch niet op kantoor. Het hoort er ook bij dat we ons dan realiseren op het moment dat we ergens op wachten en dat we in een situatie redding willen of uitkomst, als we dan op ons op God richten en vooral ons echt op God richten en niet alleen op de oplossing of het moet nu of het moet op onze manier, dan herstellen we ook in die zin een stukje van de scheppingsorde. Namelijk, dat uiteindelijk gaat het allemaal om God en niet om ons. Uiteindelijk gaat het om zijn plan, zijn wil, zijn ideeën, zijn eer. Hè, zoals we vanochtend ook hebben gezongen in al die liederen. Dat we uiteindelijk eigenlijk onszelf, hè, voorbij onszelf kijken, voorbij ons eigen leven, onze eigen omstandigheden kijken en naar hem kijken. Dus op het moment dat we in afwachting zijn van hem, herstellen we eigenlijk op twee manieren, als het ware de scheppingsorde, hoe beperkt misschien ook, omdat we niet, perfect doen. Nog wel iets, want het is niet altijd makkelijk op het moment dat je aan het wachten bent en zelf een idee hebt wat het goede is. We hebben eenmaal een bepaalde kennis van goed en kwaad, dus we hebben ook een bepaald idee van hoe wij denken dat het goed is dat God zich opstelt. Wat wij denken dat redelijk is, wat wij denken dat eerlijk is, wat wij denken dat de goede volgende stap is. Maar alsnog is het dan soms zo dat God ons laat wachten. En soms ook dat hij dan aan het eind wel komt met dezelfde oplossing die wij ook hadden in gedachten hadden. Soms ook dat hij komt met een andere oplossing dan die wij in gedachten hadden. En geen gemakkelijke antwoorden. Je kan zeggen, wachten. Ik heb wel eens gehoord van dat soort zaken. Als je wacht op genezing, als het niet komt, dan zit er zonde in je leven. Of er zit zonde in het leven van degene die bidt. Of er zit zonde in het leven van iedereen. Je kan heel makkelijk er allemaal dingen oproepen. Maar ik wil gewoon hier een aantal vragen even als het ware erover neerzetten. Als we aan het moeten wachten en wij hebben een idee. Zijn we eigenlijk wel klaar om te ontvangen wat we moeten wachten? En misschien zeggen we, ik sta te popelen. Misschien ziet God het anders. Ook juist misschien omdat we nog aan de gedachten moeten wennen dat het misschien iets anders is wat we gaan krijgen dan wat wij denken dat we nodig hebben. Op wie vertrouwen we eigenlijk? Gaan we het toch zelf regelen? Van wie verwachten we het? Je merkt wel dat soms op het moment dat je ziek bent, dan zie je vaak bij ons dat de volgorde is, we gaan eerst naar de dokter en dan gaan we bidden. En los van het feit dat ik voor dokters ben, ik ben pro-dokter, maar is het wel even de vraag van, verwachten we eigenlijk dat die medicijnen, dat die het doen, of verwachten we dat God het doet, of verwachten we dat God het doet door die medicijnen? Uiteindelijk, wat is je vertrouwen? Waar stel je vertrouwen op? En misschien heb je meer tijd nodig om je vertrouwen op God te stellen. En wat ik al zei, waar wachten we eigenlijk op? Wachten we wel op het goede? Of moeten we eigenlijk ons met andere dingen bezighouden? En moeten we op iets anders wachten? Of moeten we het eigenlijk laten gaan? Zoals Paulus ook op een gegeven moment heeft aangegeven. Een beetje cryptische tekst, maar hij gaf aan dat hij drie keer heeft gebeden voor die doorn in het vlees. Wat het precies was, allerlei theorieën. Maar op een gegeven moment was hij gestopt met bidden, na die drie keer. En ging hij zich richten op andere dingen. Dus op een gegeven moment kun je ook vragen, wachten we eigenlijk op het goede? Of moeten we gewoon iets anders gaan doen? Of ons er niet meer op richten? De volgende, zijn we bezig met wat we nodig hebben? Of zijn we bezig met degene die het dan moet geven? En dat sluit ook weer terug op wat ik eerder zei over de scheppingsorde. Uiteindelijk gaat het allemaal om hem. En in zekere zin niet om ons. En tegelijkertijd is hij zoveel liefde, dat op het moment dat het om hem gaat, het uiteindelijk ook weer om ons gaat. Dat is wel heel wonderlijk altijd. Weten wij beter wanneer het de goede tijd is? Of weten we überhaupt wanneer het de goede tijd is? En dat is ook een beetje met Abraham en Sarai. Die dachten van, nu moet het echt wel gebeurd zijn. Dus we gaan het gewoon doen. En terwijl God, die zag nog jaren waarin hij allerlei dingen kon doen. En die zag nog mogelijkheden te over om het op een later moment beter te doen. En dan als laatste, overzien we eigenlijk wel alles. En dat is ook een van die dingen die ik dan, waar ik dan zo nog even op terugkom. Uiteindelijk is, wat ik al eerder zei, is een moment van wachten is altijd een kans om te groeien. En dat is enerzijds ook in het is op microniveau zo, op het moment dat je staat te wachten in de file. Dan stel ik je voor dat je niet je ogen dicht doet, maar dan kan je wel bidden. En in die zin Gods nabijheid zoeken. Je kan ook in de rij van de kassa zitten wachten. En wij zijn niet meer gewend hoe om te gaan met wat wij dan lege tijd noemen. Je hebt zelfs op de radio en op televisie, is als er een seconde niks is, dat is een doodzonde. Er moet altijd geluid zijn, er moet altijd iets zijn, er moet iets overgedragen worden. Maar een moment van stilte, en een moment van bezinning, en een moment van gewoon eigenlijk schijnbaar niets, want dat heet dan ook vaak void, leegte in het Engels. Maar die leegte, ja, dat is eigenlijk helemaal geen leegte als je hem goed vult. Als je dat eigenlijk transformeert tot een moment van rust en een moment van stilte bij God. Uiteindelijk komt het dan dus op neer dat ons wachten dan verbonden wordt met hoe we groeien. En dat we dat groeien uiteindelijk ook te maken heeft met dat we groeien in afhankelijkheid van Hem. Dat we ons gaan richten op Hem en dat we zijn soevereiniteit, zijn almacht, zijn liefde en genade beter gaan begrijpen. En dat we ook daar beter mee omgaan. En Hem dus ook op die manier echt beter leren kennen. En van dit plaatje vond ik het grappig, want dat is dan een leuk klein plantje en zo. En dan aarde en dan. Maar er staan twee handen omheen. Uiteindelijk gaat het dus om dat we ook het beste groeien in zijn handen. He, waar normaal natuurlijk zou je zeggen dat plantje groeit alleen maar als je hem echt ergens inpoot. En anders heeft hij niet genoeg water en zo. Maar voor ons geldt juist dat we het beste eigenlijk in zo'n soort situatie groeien. Namelijk in zijn handen. En om in zijn handen te zijn, dan is het dus juist van belang dat we hem opzoeken. En dat we die tijden daar ook voor gebruiken. En het volgende is dus, he, wat ik zei over Jezus' wederkomst. Waarom dat zo lang duurt. Is dat als je erover nadenkt, dan als Jezus, laten we zeggen, 100 jaar na de zondeval was gekomen. En vervolgens dan nog eens 100 jaar later was wedergekomen. Dan hadden wij hier allemaal niet gezeten. Dus uiteindelijk is het natuurlijk de grap dat als God een ander plan had gehad, dan hadden wij blijkbaar niet in dat plan gepast. Ik denk dat het dan ook een fantastisch plan was geweest. Maar wel jammer, want ik bedoel, ik zat er niet in. Ja, en jullie ook niet. Maar dus uiteindelijk heeft God een plan, en daaruit kan je misschien dat ook afleiden. God heeft een plan met ieder van ons. Want ja, hij heeft in ieder geval de moeite genomen om te wachten tot wij er waren. Om dan nog zaken te doen. En dat is ook dan ergens misschien ja, iets wat je kan meenemen, een bepaald belang van jouw leven en van wat jij doet. Uw leven, wat u doet. Namelijk, als God jou, u er niet bij had willen hebben, dan was Jezus al wel terug geweest. Want dan had hij niet nodig gehad. Maar nee, hij heeft een plan voor ons. Hij is nog aan het wachten. Dat klinkt heel passief. Maar hij is in ieder geval nog de tijden op die manier aan het indelen. Dat zijn microniveau sturing van jou, uw leven. En zijn macro sturing van de wereld redden. Dat hij dat in elkaar past. En daar een beter overzicht van heeft dan wij. En wij kunnen dat plan dus ook niet overzien. Want dat gaat ons verstand te boven. Dus wij weten niet precies hoe het nou zit met waarom dan wij nuttig zijn of waarom die dan moest wachten. Maar ja, uiteindelijk heeft hij het overzicht wel. En dat is dan ook waarom we in sommige situaties aan het wachten zijn. En wat je ook ziet in de Bijbel is dat er veel momenten zijn waarop er mensen eigenlijk lang moesten wachten. Neem Mozes, die dan eerst een goede opleiding kreeg aan het Egyptische hof. Vervolgens eigenlijk door een crisissituatie daar eigenlijk uitgerukt is. Ja, had dan iemand vermoord. Vluchtte weg. En vervolgens gaan er weer jaren overheen waarin die een beetje herdert in de woestijn en zo. Weet je, ja, dat klinkt niet heel doelmatig. Maar uiteindelijk heeft het hem wel gevormd tot wie hij was toen hij terugkwam. Zo ook het volk Israël. Het volk Israël trok uit, ging de woestijn in. Er was ook daar weer een woestijn. In die zin zie je wel heel vaak, ook in de volgende, dat er altijd een woestijn bij hoort. Nee, altijd, maar vaak. En Israël, de reis van Egypte naar het beloofde land, sommigen zeggen dat het een paar weken is, ik weet niet precies, maar het had in ieder geval niet zoveel jaren hoeven duren vanuit puur, we gaan van hier naar daar en hoeveel tijd hebben we nodig. Alleen, uiteindelijk zag je daar dat het volk nog niet klaar was, zeggen wij dan. Het is altijd makkelijk om naar het volk te wijzen wat aan het morren was en ongeduldig was. En dat praat altijd zo lekker, maar in ieder geval heeft God uiteindelijk eigenlijk allemaal rondjes laten maken en weet ik het niet allemaal. En eigenlijk ook heel ondoelmatig die reis zo door die woestijn heen geleid, totdat ze uiteindelijk daar dan waren. We zien het ook bij Elia, die dan van de Karmel kwam, vervolgens bang en ook weer vluchten en ook weer als het ware uit de successtory werd gerukt. En vervolgens ook daar gewoon bij een beek zat en werd gevoed door de raven. En wat was hij daar eigenlijk aan het doen al die tijd? En daarna ging hij pas weer verder. We zien het bij Jozua al eerder. Om dan even weer terug te gaan. Die eigenlijk, dat was een aantal weken geleden voor me ook gezegd. die dan bij in die tent van de Gods nabijheid was. En daar heel veel tijd dus doorbracht eigenlijk. Hij was daar de hele tijd. Dat deed hij in principe, die hele rondreis deed hij bij spreken niks behalve naast Mozes lopen. En in die tent in Gods nabijheid zijn. Klinkt niet ook niet als we gaan. En natuurlijk, daarna ging hij ook strijden, oorlogen leiden, et cetera. Maar ook daar zie je dat er een bepaalde tijd was van afzondering. Een bepaalde tijd van een soort van in afwachting zijn van wat gaat komen. Voorbereiding, groei. Johannes de Doper, idem. Jezus, de verzoeking in de woestijn. En Jezus werd door de geest gedreven in de woestijn. En die had toen ook 40 dagen voorbereiding alvorens die verzoeking er was. Je kan zeggen 40 dagen, ja, maar ik wacht al jaren. Ja. Maar die tijd is dus soms gewoon nodig om te groeien. Om als het ware misschien niet doelmatig te zijn, misschien niet efficiënt te zijn of succes na succes aan één te rijgen. Maar des te meer om dichter bij God te komen en daarna echt te kunnen doen wat nodig is. En daarbij is dan nog van belang dat je kan afvragen, wat is Gods doel eigenlijk? Is Gods doel dat wij hier heel efficiënt een bepaald hyperleven leiden of zo? Als je kijkt, dan wil God uiteindelijk ons als individu overplaatsen naar zijn koninkrijk. Hij wil ons uiteindelijk vormen dat we bruikbaar zijn, ook op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. En hij wil ons nu dus daarin ook al vormen. En dan merk je ook dat wij als mens heel erg doelgericht zijn. Op een gegeven moment we hebben to-do-list en dan vervolgens willen we afvinken en dat hebben we gedaan. Terwijl God eigenlijk al, het proces is het doel. Dus waar we nu mee bezig zijn, dat is eigenlijk al het doel. Dus ja, hoe lang het proces al duurt, dat maakt niet uit. En in het leven van Jezus zie je dan ook, als het ware beide aspecten. Je kan zeggen, van het was heel, hij wandelde een beetje rond door dat land en hij had veel beter, had hij dat kunnen doen, had hij betere marketingcampagne kunnen starten. En noem het allemaal maar. Maar ja, aan de andere kant, als je ziet wat God daarmee heeft gedaan met dat, een beetje door dat land heen wandelen. Is uiteindelijk heel effectief geweest. Waarom? Omdat God zei, we gaan het zo doen. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook een grootste daad gedaan. Dus je zal mij niet horen zeggen dat het geen doel had. Maar je ziet wel dat het vaak in bepaalde periodes, hoe God in de Bijbel werkt, niet zo doelmatig gaat als dat wij, als wat wij doelmatig vinden. Dan een aantal teksten. En dit is dan voor een deel in de categorie Leuk voor Thuis. Er zijn een aantal teksten die gaan over wachten op God. Ik zal ze even allemaal erop zetten, dan kunnen we ze even zien. In de psalmen natuurlijk veel. Er zijn veel teksten over wachten op God. In Jesaja 49. Dan zul je erkennen dat ik de Heer ben, die niet beschaamd op wie je op hem hopen. Dat is dan meteen een aardige, want daar komen we straks wel even bij. Er zijn een aantal Hebreeuwse woorden die worden gebruikt. En daar zie je dat dingen als vertrouwen, wachten, hopen, dat is allemaal ongeveer, het zijn allemaal dezelfde woorden. En het is maar net of de vertaler linksaf of rechtsaf gaat. Dus deze herken je misschien niet als wachten, maar je kan hier ook lezen, die niet beschaamt wie op hem wachten. Want dat is hetzelfde Hebreeuwse woord. Geen oog zag ooit een God buiten u die opkomt voor wie op hem wacht. Dus hier staat ook dat degene die op God wachten, dat God daar dan zich ook hard voor maakt. Dat God voor hen opkomt. En dan Klaagliederen 3. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. En ook hier weer dat geduldig te hopen, als je dan een Engelse vertaling weer naar het Nederlands vertaalt, is er eigenlijk dat er staat, goed is het dat een mens zowel hoopt als ook stil wacht op de redding van de Heer. Dus ook daar zie je dan weer hopen en wachten dat dicht tegen elkaar aanzit. En ik wil naar nog een aantal voorbeelden met jullie kijken. Bekend natuurlijk, Daniel 10. In die dagen was ik Daniel 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel had ik niet, vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik wreef me niet in met olie tot er 3 weken versteken waren. Ik ga nu voor nu te ver om hele context en zo erbij te halen. Dus lees gewoon thuis ook de stukken door. Maar uiteindelijk waar het om gaat is dat Daniel was al gewend om 3 keer per dag zich te buigen. Dat was in Daniel 6. Dus hij was eigenlijk al gewend om heel veel te bidden en heel veel tijd met God door te brengen. Maar nu was een situatie dat hij zegt, hij ging 3 weken in de rouw. Dus hij ging zich echt afzonderen en hij ging nu een bepaalde focus aanbrengen. En wat staat er dan in vers 12? Toen zei hij, wees niet bang Daniel, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord. En daarom ben ik gekomen. En nou, dan het stukje eronder dat er nog een strijd in de hemelse gewesten was voordat dat het zover was. Maar vooral dat stukje wat ik dik heb laten afdrukken, is even belangrijk. Dat je inzicht probeerde te verkrijgen door in deemoed te buigen voor je God. En dat is een tekst die ik dan ook heel erg vind aansluiten bij wat ik zei over de scheppingsorde. Daniel was een wijs man, hij was een verstandig man, hij had een goede opleiding genoten. Hij wist veel, hij kon een hoop zeggen van we moeten dit, we moeten dat. Maar hij koos ervoor om inzicht te verkrijgen en niet op zijn eigen inzicht te steunen. Dat is ook een bekende tekst, zijn Spreuken 3. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Dat zijn ook weer van die tegeltjes teksten, weet je wel. Maar hier zie je dat dat Daniel dat ook doet. En je ziet ook dat hij er als het ware voor wordt beloond. Er wordt tegen hem gezegd, het is goed dat je niet op je eigen inzicht steunde, maar dat je naar mij kwam. Mij dan, God natuurlijk. En hij deed ook niet alleen een soort zakelijk van, we gaan even zitten. Beste God, wees eens een consultant, geef mij eens advies. Nee, hij ging zich in deemoed buigen. En daarin zie je ook het herstel van de scheppingsorde, namelijk, uiteindelijk gaat het om God en hij weet het. En dus zo'n wijs man als Daniel, die besloot gewoon te zeggen, wacht even, ik ga hier niet over, God gaat hier over. Hij moet het bepalen. En dat is ook een goede manier van afwachting zijn. Enerzijds ging hij in de rouw, dat betekent dat hij een bepaalde focus ging aanbrengen. Anderzijds boog hij zich voor God om van God inzicht te verkrijgen. Een andere, ook bekende. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Dat gaat over Paulus en Silas, zoals het in de volgende iets verder komt. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voet in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en ze zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Er staat hier niks op dat ze aan het wachten waren of zo. En dat is misschien wel het mooie ervan, want ze waren eigenlijk niet aan het wachten. Ze zaten in een moeilijke situatie. Wilden ze er dan blijven zitten? Ik denk het niet. Ik denk dat ze heel graag bevrijd wilden worden. Ik denk niet dat het prettig is met voet in het blok en in kettingen. Dus ik kan me voorstellen dat ze... ik kan me niet voorstellen dat ze niet weg wilden daar en gewoon bevrijd wilden worden. Ze hadden heel veel slagen gehad, dus ze waren ook nog eens pijn, wonden, noem het allemaal. Dus het was geen makkelijke situatie. Maar er staat niet dat ze dan een beetje in een hoekje gingen zitten simpen of zo. Of dat ze een beetje gingen wachten. We wachten wel tot de borg wordt betaald, om het zo te zeggen. Nee. Uiteindelijk, wat ze deden is gewoon... Ze zaten in een moeilijke situatie. En wat deden ze? Gingen ze God zoeken. En niet alleen zoeken van, help me, helpen. Nee, ze gingen een stap voorbij. Ze gingen ook daar weer de scheppingsorde herstellen door te zeggen, het gaat om God. We gaan lofliederen zingen voor God. En dan zie je vervolgens, ook hier in het vervolg, dat God zich sterk maakt, zoals die tekst zei, voor degene die hem aanroepen. Voor degene die op hem wachten. Op hem hopen, op hem vertrouwen. Ze vertrouwden op hem en hij bevrijdde ze. En je kan zeggen gelukkig hier, want hier gelukkig gebeurt het 's nachts. Dus ze hebben hier weken gezeten. En dat is misschien dan, klinkt dat makkelijk. Van oké, de volgende keer dat ik een probleem heb, dan ga ik gewoon lekker zingen. En dan heb ik een paar uur en dan, kom maar. Ja, oké. Dit was Gods tijd om ze ook weer te bevrijden. Handelingen 1. En dat was dus de tekst waar ik door werd getriggerd. Ik heb het eerste stukje al gelezen, maar uiteindelijk werd ik vooral getriggerd door vers 14. Toen hij eens bij hem was, droeg hij hem op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreisafstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Dan komt er heel veel over alle namen die er waren. Maar dan staat er vurig en eensgezind, wijden ze zich aan het gebed. Het gaat ook weer verder dat ze dat deden samen met de vrouwen, et cetera. Dus het gaat niet om dat ik dat samen met de vrouw weggaat, omdat ik vrouw niet belangrijk vind, maar het gaat om dit stukje. Vurig en eensgezind, wijden ze zich aan het gebed. Dat betekent feitelijk dat Jezus zei, ga wachten. En wat deden zij? Ze gingen niet zitten wachten. En zitten patiënten of pokeren of whatever, kaartje of dit of spelletje. Nee, vurig en eengezind wijzen ze zich aan het gebed. En wat is vurig? Wat voor woorden worden daar gebruikt? Dat zijn woorden die betekenen standvastig, voortzettend, in continue toewijding. He, nou, eensgezind, eenparig, één van wil, één van gedachte, één in passie. En dat betekent ook dat dit een voorbeeld is van mensen die samen wachten. En God kan je ook, je kan zeggen, God heeft het ze gezegd dat ze samen moeten wachten. Maar je ziet hier ook dat het een bepaalde meerwaarde heeft op het moment dat je mensen om je heen verzamelt om samen God te zoeken. En dit soort woorden, zoals in continue toewijding, dat geeft echt aan hoe ze daar bezig waren. En hoe ze gericht waren op God. En dus ook hoe ze dat wachten, wat die opdracht, hoe ze daar een hele actieve invulling aan gaven. En niet een soort passieve, we gaan gewoon maar even zitten wachten. Nee, ze waren in afwachting. Ze zagen uit naar iets. Kijk, daar is hij, de adelaar. Even weer een stukje context. Wat vers 1. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput. In mijn aantekening heb ik nu een aantal Hebreeuwse woorden. Het zijn dan vier en dan betekent het allemaal ongeveer net hetzelfde en zo, maar net weer niet. Ik laat het even zitten, want uiteindelijk denk ik dat het dat de boodschap al wel duidelijk is. Hè? Dat geduldig wachten, verwachten, hopen, vertrouwen, dat teksten niet samenhangen. Ik wil even kijken naar die vers 31. In de vertaling, zoals wij die kennen, staat: maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En als je dat woord wat hoopt op bekijkt, dan is dat kava. Ik hoop dat ik het goed zeg met een Q. Maar zonder een U, dus ja, kava. En wat betekent dat? Dat betekent een aantal dingen. Dat betekent dus onder andere wachten en hopen. Maar het betekent ook samenbinden als een touw. Dus hoezo betekent het ook samenbinden als een touw? Het is ook niet een soort van samenbinden met een touw of zo. Dat je zegt, van ik heb een aantal dingen en ik doe er een touwtje mee. Nee, het is bedoeld als dat je een touw zo in elkaar vlecht van meerdere strengen. Dat je dus het tot een touw maakt. Krijgt nieuwe kracht. Dat is eigenlijk is dat renew of vernieuwd kracht. Of ja, misschien veranderd, zou je kunnen zeggen. Dus als je dat dan eigenlijk... Als je dan eigenlijk dus die tekst ziet, dan staat er eigenlijk... Maar wie zich met de Heer samenbindt tot één koord... verandert van kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, et cetera. Dus wat je eigenlijk hier ziet, is dat het ook weer... dit hopen of dit verwachten... is ook eigenlijk niet per se hopen of verwachten. Maar je kan het dus ook soort van interpreteren als een woord dat betekent dat je gewoon moet verweven met God. Wie zich verweeft met God. En dat geeft dan ook wel weer heel mooi aan hoe eigenlijk wachten en verwachten bedoeld is. Namelijk niet dat je weer in een hoekje gaat zitten simpen, maar dat je God zoekt. Dat je je uitstrekt naar Hem. Dat je probeert om samen met Hem zoveel mogelijk één te worden. Hem te begrijpen, Hem te kennen. Je als het ware verweeft als een touw. En nou, dan staat natuurlijk ook van... in de Bijbel dat... of tenminste, wat ook bekend is gewoon... is dat als een Bijbel of als een... als een touw uit meerdere strengen bestaat... hoe meer strengen dat dan zijn... elk streng op zich is niet heel sterk. Maar als je ze allemaal samen bindt en om elkaar heen... dan kan het een hele hoge massa optillen. Nou weten we gelukkig dat dan nog... Gods deel van het koord is wel heel sterk... Maar als wij dus ons dunne koordje daarmee verweven, dan worden we eigenlijk net zo sterk. En dan zie je dus ook dat in dat verwachten, in dat hopen, daar zit dus ook groei in. En ook afhankelijkheid van God, maar ook samen met God. Uiteindelijk is dat ook weer het uiteindelijke doel van God. Namelijk dat we zo verweven zijn met Hem, zo één zijn met Hem, dat we echt gaan leven. In plaats van dat we het weer zelf doen. En daar zie je dan ook weer dat herstel van de scheppingsorde. Namelijk niet wij autonoom, maar wij samen met God. En dan als nog een voorbeeld wil ik een lied laten horen. We gaan even kijken of het technisch werkt dat ik de teksten eronder heb op scherm. Of dat het niet werkt, maar dan heb ik ze daarna wel even voor jullie. We hebben hier beneden geen muziek. Kijk, uiteindelijk is het mijn schuld, want ik had het uiteindelijk weer omgegooid natuurlijk gisteravond. Dus ze had hem pas vanochtend gekregen van me. Als je het niet doet, dan ligt het daar. En als we het niet voor elkaar krijgen, dan loop ik gewoon met jullie de tekst door. Maar het is wel erg zo mooi als we de muziek erbij hebben. Ik ben toch een man van muziek, wat dat betreft. Anders dan zal ik alvast door de tekst heen gaan. En dan kijken we zo of we de muziek erachteraan kunnen hebben. Het is een nummer van Delirious en het heet Miracle Maker. En wat je door deze tekst heen ziet, is eigenlijk dat het begint heel erg met die beelden die je ook uit de Bijbel kent. Van dat bad bij Bethesda was volgens mij, waar ze dan lagen en dat ze dan wachten tot het water ging woelen. Dat een engel neerdaan aan het water en dat ze dan genezen konden worden. Alleen dit is dan gericht uiteindelijk op de Miracle Man, dus op Jezus. En waar het om gaat is dat er een hele afwachting achter zit, waarin eigenlijk wordt gezegd van, ik ben in afwachting van God. En wel op een echt wel uitziende manier, een passievolle manier. En dat je ernaar uitziet om door God hersteld te worden en aangeraakt te worden. En dat je, dat je echt naar Jezus gaat als geneesheer en als persoon die jou kan helen. Wat dan tussendoor staat, en dat vind ik wel heel mooi, is dat het refrein, dat is dit. Dat is een stukje uit Openbaringen. En heilig, heilig, heilig. Hij die was, die is en die komt. Dus in het wachten, ook hier, zit weer aanbidding. Het is wachten en het is erkenning van wie God is. Dat je ook daarin weer niet het zelf verwacht, maar dat je je uitstrekt naar hem. Oh. We gaan alweer terug. Daar zijn we. Vervolgens is dat dan het tweede coupletje, brug kan je het ook noemen. Is I'm holding on with your life in mine. Het is niet, dus ik houd vast, ik houd vol. Het is niet een soort van oh joh, dit doen we wel even. Nee, het is een vasthouden. Het is enerzijds toont dat een bepaalde passie, anderzijds toont het ook aan dat het niet vanzelf gaat. Dus ook op het moment dat je in afwachting bent, is het niet van, wacht even en dan zijn we er. Het kan gewoon moeilijk zijn, het kan zwaar zijn. Maar tegelijkertijd staat erachter van ja, maar dat Gods leven al in dit geval de ik-persoon is gekomen, en dat God hem ook al hersteld heeft. Dan zijn we weer. Dan zie je hier ook weer waar het eerder was. I'm standing at the feet of the miracle man. Is het nu I'm staring in the face of the miracle maker. Dus wat je ziet is dat het eigenlijk eerst was het soort van opkijken aan Jezus voeten. En nu is het al soort van eigenlijk een stap op een andere manier intiem, zal ik maar zeggen. Eerst is het meer in afwachting. En dat is een goede houding om te hebben. Maar nu is het ook meer gewoon dat je Jezus kan aankijken. Dat je je bent hersteld. Je hebt een bepaalde relatie met elkaar. En dan het laatste stukje. En dat is ook weer hetzelfde refrein. Maar dan is het, I'm walking in the shoes of my miracle maker. En dan later, I'm standing with the faith. Of my miracle maker. Of a miracle maker. Dus wat je daar ziet, is dat het ook dan zich weer doorvertaalt naar, eerst heb je zelf genezing nodig. Vervolgens ben je bij Jezus, ben je hersteld. En daarna ga je uit. En heb je datzelfde geloof van hem gekregen. Dus hier zag je ook weer die verschillende stadia, kan je het noemen. Maar ik denk dat het elke keer overnieuw gebeurt in verschillende gebieden. Maar hier zie je ook in dat op het moment dat je in afwachting bent en het van hem verwacht, dat er dan een bepaalde groei is. Tegelijkertijd zag je hierin die aanbidding die ook al tijdens Ook al voordat het gebeurd was, was die aanbidding er al. Sorry, ik dacht dat ik iemand bestijnde. Ik zal even kijken. En uiteindelijk zie je dus daar dan in dat, dat eigenlijk de verschillende aspecten die ik heb benoemd ook in dit lied naar voren komen. Ben ik nu even benieuwd of we doorgaan of dat kunnen. Zoek thuis even op YouTube Miracle Maker Delirious. Zo makkelijk, ik hoef niet een CD aan iedereen mee te geven. Zo. Ja, kijk, dan zijn we nu van die dingen. Ik had hem ergens op CD, maar ik had hem nu van mijn computer afgehaald samen met de preken. Volgende keer toch ook de CD meenemen. Wat is dus belangrijk op het moment dat je aan het wachten bent? Dat je in deemoed buigt om inzicht van God te ontvangen. Die tekst uit Daniel. Bidden en lofliederen zingen. En die aanbidding. Paulus en Silas. Eenparig. Dat betekent ook samen God zoeken. Zoals naar voren kwam bij de discipelen. Ook deze. In continue toewijding bidden. Nou kan ik meteen voorstellen dat je zegt. Ja, maar wacht even. Ik heb ook een leven. Ik heb werk. Ik heb kinderen. Ik heb whatever. Het zijn altijd van die dingen. Ik denk dat het enerzijds nog steeds goed is om ook echt tijd af je af te zonderen. Ik ben daar zelf niet zo goed in. Ik ben altijd iemand van allemaal dingen om me heen en ook van die herrie. Dus dit is ook een mooie boodschap voor mijzelf. En ik hoop dus ook een mooie boodschap voor jullie. Maar in ieder geval voor mezelf. Dat het wel goed is om ook een bepaalde tijd te nemen om inderdaad je aan hem toe te wijden. En ook op het moment dat je aan het werk bent, dan zijn er dus ook momenten dat je alsnog in continue toewijding aan hem kan zijn. Ook al zal het samengaan met meer wereldse taken. Je samenbinden met God als één koord. En uitgaan naar andere tijden en of als resultaat van het wachten. Omdat je uiteindelijk zo met God verweven bent, dat je op een gegeven moment ook voorbij je eigen wachten gaat kijken. En dat zie je natuurlijk ook bij sommige van die beroemde voorbeelden van mensen die dan gehandicapt zijn of whatever, en die dan toch in God geloven, en die dan ondanks hun handicap, dus ja, je kan dat ook weer een soort van romantiseren, maar zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld dat je gewoon uiteindelijk voorbij je eigen leven gaat kijken en toch in dienst gaat staan van God. We hebben hem. We gaan nu vanaf het begin. Hoop ik. Bedankt. Nou, ook als het niet je muziekstijl was, wat ik me kan voorstellen, hoop ik dat je de boodschap wel, dat u de boodschap wel heeft meegekregen. Deze hebben we. Nog even, zoals ik al heb aangegeven, is dat het is niet altijd een soort eigen keuze, of het is niet altijd makkelijk. En dat wou ik ook gewoon na al deze mooie, fantastische voorbeelden uit de Bijbel, wou ik het nog wel even aanhalen. Het is niet gezegd van, oh, en wat ik ook zei bij Paulus en Silas, van, oh joh, weet je, we surfen door het leven en, dan moeten we even wachten, joh, dan wachten we even. Soms doet het pijn, soms is het droog. Het is niet dat we altijd voor kiezen. Het is niet altijd dat het leuk is om te merken dat het blijkbaar nog niet Gods tijd is, of dat we misschien het überhaupt niet Gods bedoeling is, terwijl wij het zo nodig hebben. En uiteindelijk is het ook een van de dingen dat dan lastig is, dat ik dat je een bepaalde activiteit moet gaan doen. Er wordt een actieve houding van ons gevraagd. En tegelijkertijd niet zoals Abraham en Sarai het maar gaan regelen. En dan die balans. Ja, ook het middeleeuwse, maar in Latijn gestelde spreuk. Ora et labora. Hè, bid en werk. Zo van, dat zijn we in Nederlands van. Hè. Ik bedoel, net voorbeeld wat ik ook noemde. Over, we gaan in naar de dokter en we bidden, bij spreken. Maar, en dat is ook goed, maar vind de balans. Hè, God heeft ons ook een verstand gegeven om na te denken over wat dan. Wat je het beste aan kan doen voor sokken bij die broek of zo. Weet je wel, ja. Uiteindelijk gaat het erom dat we niet voor alles ook weer urenlang op God moeten gaan zitten wachten tot Hij ons vertelt wat we moeten doen. Dus het is ook niet per se heel makkelijk. Maar het is wel belangrijk dat we die gerichtheid gaan hebben dat we die gerichtheid hebben op Hem. Niet dingen God uit handen nemen, maar ook niet stilzitten. Niet alleen niet stilzitten in de zin van dat je moet gaan bidden, maar ook je hoeft niet altijd te wachten tot God zegt ga. Voor een deel heeft hij dat al gezegd namelijk. Dus je kan ook daarin de balans vinden. Enerzijds vurig blijven strijden voor iets waarvan je denkt dit moet gebeuren. En anderzijds, zoals Paulus op een gegeven moment zegt, drie keer gebeden, klaar. Die balans. Balans tussen hopen en dingen eisen. Je ziet soms ook in de Bijbel met hoe Mozes of hoe Abraham af en toe praat met God, dat je af en toe denkt, nou, die gaan stevig tegen God in. Onderhandelen zie je daar gebeuren. Ja, dus je hoeft niet ook alleen maar te zeggen, oh, Heer, alsjeblieft, en als het u niet te veel ontrieft, kunnen we dan misschien. Maar nee, zo werkt het niet. Maar uiteindelijk is het wel zo dat ook weer een balans is die je moet vinden in jouw relatie, in uw relatie met God. En nog eentje die ik dan, een spreuk die ik dan in het kader van toewijding voorbij zag komen op het internet was, en ik heb hem vertaald uit Engels, is. Iemand die beschreef, die zei van, ik hou ervan om gebeden te hebben, in plaats van, ik hou ervan om te bidden. En dat is vaak wel hoe wij mensen tegen bepaalde dingen aankijken. Laat ik voor mezelf spreken, hoe ik vaak tegen dingen aankijk. Ik vind het een fantastische gedachte om elke ochtend een uur eerder op te staan om dan een uur met God door te brengen. Tegelijkertijd merk ik dat ik het zelden doe, een uur eerder opstaan. Om zo niet nooit doe, bij wijze van spreken. Omdat vaak is het gewoon, het is een goede gedachte. Het is een goede gedachte om dat aan het begin van de dag gedaan te hebben. Zo van, ik kan erop terugkijken. De quote is een soort vertaling van een schrijver die zei van, ik geniet ervan om geschreven te hebben. Maar het schrijven zelf, dat vond hij een worsteling, dat vond hij moeilijk, dat vond hij lastig. En dat is ook denk ik hoe wij vaak kijken. Ja, bidden. Ja, een uur stil zijn in aanwezigheid van God. En dan hoor je op de achtergrond hoor je tik, 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 tik. En dan was het nog niet eens een minuut. En nou, dat herken ik wel. Dat sloeg wel bij me aan. En ik weet niet of jullie dat ook zo beleven. Maar dat is ook iets wat best wel moeilijk is als je wacht op God. En dan wilde ik nu over. Wat te doen terwijl je wacht, hebben we het al uitgebreid gehad. Deze heb ik ook al benoemd, maar die wil ik nog even terughalen. Als je nog niet weet welke deur God opent, prijs hem dan in de gang, zolang je in afwachting bent. En dan nog even terug, want ik wil ook nog even dit is ook vooruitkijken. Handelingen 1 en Jesaja 40. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het boventrek waar ze verblijf hielden. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. En ook Jesaja. Maar wie zich met de Heere samenbindt tot één koord, verandert van kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En dat is ook vooruitkijken naar Pinksteren. Die 10 dagen die de discipelen als het ware investeerden om zich toe te wijden. Hè, om zich samen te binden met God. Dat was ik daarvoor al begonnen. Maar die hebben, zijn denk ik in mijn ogen onlosmakelijk verbonden met wat er op het Pinksterfeest ook kon gebeuren. Als ze die 10 dagen anders hadden besteed. Hè, God is wonderlijk, dus best kans dat hij alsnog zijn geest had uitgestort. Ik bedoel, daar ga ik niet over. Maar ik denk wel dat er een bepaald verband is. Dus het feit dat ze in verwachting waren. Zich toewijden aan God. Zich met hem verbonden. En dat dan ook waarom ik de tekst uit Jesaja nog een keer terughaalde. Want die tekst, dat is ook eigenlijk wat er gebeurde. De Heilige Geest kwam en door de Heilige Geest kunnen we dat soort dingen doen. Hè? Hebben we kracht. Door de Heilige Geest kunnen we doorgaan waar we zelf niet door kunnen gaan. En ik wil u dan dus ook oproepen om, het zijn nu geen 10 dagen meer, maar om vooruit te kijken naar volgende week. Om je voor te bereiden, om uit te zien. En om te verwachten. En niet om te wachten tot we weer een zondag hebben. En daarna uit te zien dat God dan volgende week. En het hangt niet van een Pinksterdienst af, begrijp ik niet verkeerd. Maar het is wel een extra aanleiding om met vervulling met de Heilige Geest. Met Pinksteren. Om met ook dat aspect bezig te zijn. Maar ik wil jullie dus oproepen om in afwachting te zijn. En niet te wachten.